Goedemorgen, broeders en zusters. We zullen eerst een zegen vragen voor de opening van het woord. Trouwe God en Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de heilige God van Israël. Heer, zo mogen we vanmorgen hier eerst naar u om te danken dat we hier bij elkaar mogen zijn op uw dag. De dag dat u uit de dood bent opgestaan, de meerdere glorie van Abraham. Heer, maar we zijn hier bij elkaar gekomen. Wij hopen uw woord en straks te gaan openen. Maar wie zijn wij om zomaar uw woord te openen zonder u te smeken om de leiding van de Heilige Geest in het spreken, in het luisteren. En dan bid ik zo, Heer, dat er geopende harten zijn. Dat we opgebouwd worden door het geloof. Maar wat meer is, dat alles mag dienen. De meerdere glorie van de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen, Heer der Heer. Heer, ga zo met ons. Wees ook met degene die later deze dienst kunnen meeluisteren. Heer, we zijn u dankbaar dat we hier mogen zijn. Zo stonden we hier ook 25 jaar geleden. En u hebt ons behoed en bewaard. Heer, we zien ernaar uit dat u ons deze morgen zegen. Dicht nabij bent, kent ieder hart en weet wat we nodig hebben. Vul ons alle, Heer, om uw naam. Amen. Broeders en zusters, we gaan het woord openen. Psalm 77, vers 7, 12 tot en met 16. Psalm 77. Daar lezen we al dus, ik lees het uit de oude vertaling. Ik zal de daden des Heeren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En waarvoor lees ik uit de oude vertaling? Omdat de NBV-vertaling niet heeft gedenken, maar gewoon denken aan. En dat vind ik heel jammer. Ik ga verder lezen. Vers 13. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt uw God, die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. Dan Psalm 78, vers 5 tot en met 7. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob, en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en ze hun kinderen weer vertellen. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten. Maar zijn geboden bewaren. En dan lezen we nog Psalm 77, vers 7. In de oude berijming. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. En we staan stil bij de woorden. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ja, 25 jaar geleden. Het was in datzelfde jaar dat ik in september mijn opleiding afgerond heb. En dat ik hier eind november voor het eerst mocht staan. En ik was een paar weken daarvoor uitgenodigd door broeder Hogewaard. Misschien kennen die nog, ik weet niet. En dan, ja, dan was het heel frappant, want de vrijdag voordat ik hier stond, eind november, nam ik afscheid van het bedrijf. En de eerste zondag erop mocht ik hier staan. Maar in die weken daarvoor moest ik mijn preek maken. Nou, dat is wat. En dan ga je oefenen op zolder achter de strijkplank. Nou, dan kan ik u zeggen, dat gaat voor geen meter. Nu achteraf. Maar Ik weet nog waar ik die eerste keer over gesproken heb. En dat was, Jezus leeft, wat betekent dit voor u en mij? En hoe kwam ik daaraan? Nou, in die weken daarvoor, in die tussenperiode, was ik met evangelisatie bezig in Rotterdam bij de houseparties. En midden in de nacht kwam er iemand naar me toe die zei, Jezus leeft en Satan leeft. Net andersom. Toen dacht ik, ik ga dat anders. Toen stond ik aan de grond genageld en ik had geen woorden eventjes. Maar daar ga ik over preken. Jezus leeft en wat betekent dit voor mij? Ja, broeders en zusters, en dan ga je op weg naar Den Haag. En dan krijg je instructies van je vrouw. Zit je haar netjes, zit je vouw in je broek enzovoort. Nou, hier heb ik geen zorg meer over. En dan kom je hier in het zaaltje ernaast, hier bij de broeders. Nou, dan zit je dan, kennis maken. En ineens wordt er gezegd, we gaan beginnen. En ze schuiven allemaal de stoel aan de kant. En ze gaan op de knieën voor de stoel. Ja, dan zat ik, wat moet ik doen? Mijn broek, ik zou naar mijn fout kijken. Nou, of ik maar heel snel op de knieën wilde gaan. En toen gebeurde er iets. Toen kwam er een rust over me. En die rust, die heb ik ervaren, mag ik elke keer ervaren. Zo gauw ik op de kansel staat, is de spanning zakt weg. Daar heb ik veel van geleerd, van dat vurige gebed. En dan nu het thema. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En weet u wat ik nou zo bijzonder vond? Ik heb pas het boekje gelezen, De Lokvinken, van jullie ontstaan van de gemeente. En ik had mij voorbereid met deze tekst. En wat staat er op de eerste bladzijde? Ditzelfde psalmvers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik denk, er valt twee dingen samen. Een 100-jarig jubileum en een 25-jarig jubileum. Gedenken. Nou, eerste plaats wat het niet is. Nou, het is niet zomaar denken aan. En daarvan vind ik het zo jammer als dat de NBV-vertaling dat gedenken wegvertaald heeft. Want denken aan, dat doe je met je verstand, met je herinnering. En wat gebeurt er dan? Als je niet oppast, dan komt vaak de negatieve herinnering boven, de teleurstelling in je leven, de afwijzing. Je hebt soms van die mensen die zijn, ja, ik ken ze ook in mijn eigen omgeving, die zijn als het ware een beetje verzuurd. Je hoeft er maar wat te zeggen en dan krijg je weer dat van vroeger. Waar ze mee worstelen, die negatieve gedachten, die hebben daar altijd de boventoon. En je hoort dan wat anderen jou hebben dan aangedaan. Ja, natuurlijk. En ik weet het, broeders en zusters. Het is voor ieder mens en ook voor een prediker een valkuil. Als je niet geaccepteerd wordt of je wordt genegeerd. Maar je moet oppassen dat je met weemoed gaat denken naar wat jou is overkomen. Dat is een valkuil. En weet je wat nou is? Hoe je niet in die valkuil valt, dat is door te gaan gedenken. En gedenken is, dat doe je met je hart. Dat is in je geheugen terugroepen wat God in jouw leven heeft gedaan. Want dat Hebreeuwse woord, zachar, dat schrijf je met een Z. En dat is wel bijzonder. Bij ons is de Z helemaal aan het eind van het alfabet. Weg ermee. Maar in het Hebreeuwse alfabet is het op de 7e plaats. En die Sayin is bijna ook geschreven als een 7. Daar kan je heel veel over denken, maar dat moet ik verder niet meer. Want dat gedenken met ons hart, broeders en zusters, dat hebben we nodig. Want we vergeten zo snel. Kijk nou eens naar de Tweede Wereldoorlog. De kerken zaten vol. En in de mum van de tijd zijn we weer vergeten de narigheid van de oorlog. En de welvaart komt er. Maar hoe is het dan in onze tijd? Coronatijd. Denk nou nog eens een jaar terug. Dat we allemaal in vrijheid hier konden zijn. Terwijl er zoveel broeders en zusters in de vervolging zitten. En wij hadden de vrijheid. Ja, nu enigszins beperkt. Maar we vergeten zo gauw wat we hadden. Wat God ons geeft. De gunst bewijzen. Nou, de eerste die de mensen oproept, dat is God zelf. God roept de mensen op om te gedenken. Dat deed hij ook zegt hij ook tegen Israël, tegen zijn volk. Denk aan mijn grote daden. Gedenk aan de dagen van ouds. En waar moesten ze dan aan denken? Nou, hoe ze uit Egypteland uitgeleid zijn. En door de Schelfzee moesten gaan. Maar vraag God iets nou wat wij niet kunnen. Nee, want God doet zelf het ook. Hij gedenkt ook. Want dat is heel bijzonder. God gedenkt aan zijn eigen verbond. Dat staat al in Genesis 9. Dan zal ik, dat zegt God, gedenken aan mijn verbond met Noach. En dan, je weet wel allemaal, dat teken, dat was die regenboog. En als ik in Reewijk dan door het plassengebied loop, en het is zelfs ja, zo herfst, wolken, en dan ineens een regenbui, dan zie je die regenboog. Dat ontroert me in de natuur nog elke keer. En al die organisaties die dat teken hebben gestolen. Zo noem ik het maar. Ik zal op een verder niet op ingaan. Maar dan zegt God ook in Exodus 2 vers 24. God gedenkt zijn verbond met Abraham. Want wat was dat verbond? In u zullen alle geslachten gezegend worden. Broeders en zusters, daar ligt het fundament dat u vanochtend hier zit. En een deel bent van zijn gemeente. Laten we dat nooit zeggen. En daar denkt God nou elke keer aan dat verbond. Daar ligt het fundament van de komende Messias. En daar hebben we, als het goed is, in ieder die hier zit, deel aan gekregen. Maar je kan je eigen natuurlijk afvragen, waarom roept God nou Israël elke keer op om te gedenken? Nou, ze moesten niet vergeten waar ze van los van waren. Want het was nogal wat. Ze schreden naar God toe in de verdrukking, in de slavernij. Want God zegt ook in Deuteronomium 5 vers 15, want jullie zullen gedenken dat jullie dienstknechten, slaven in Egypte geweest zijn. En dat de Heere, uw God, u vandaan heeft uitgeleid. Ze waren slaven. En ze vergaten nou zo snel wat God gedaan had. Want ze stonden daar in angst voor die zee. En de farao achter hen. En de zee spleet uiteen en er kwam een weg. Dat was Gods ingrijpen in de natuur. En wij in het Nieuwe Testament, nou wij worden ook slaven genoemd, slaven van de zonde. Maar daar kom ik straks wel op terug. Maar nou is dat grote gevaar, en dat is ook in onze tijd, we dwalen zo snel bij God vandaan, onze hemelse Vader. De welvaart, deze... Ik ben heel benieuwd, dat mag ik best weten, hoe het straks gaat als weer naar het nieuwe normaal, als dat ooit komt, of het oude normaal, hoe het in de kerken zal gaan. Hoeveel mensen zullen er afgehaakt zijn? Intussen, ik weet het niet. Maar wat is nou dat doel? Wat heeft God nou voor ogen dat u gedenkt aan zijn gunstbewijs? Nou, dat is, het doel is dat dat volgende geslacht wat gaat komen, dat die het zullen horen, die gunstbewijzen van God, en dat zij het weer niet zullen vergeten, maar het zullen vertellen aan het volgende geslacht. Want dat hebben we gelezen. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en ze zouden opstaan en ze hun kinderen vertellen. Dat is zo'n goddelijk principe, dat dat doorverteld wordt. Pas kwam er, zag ik iemand bij ons voorbij lopen, en die ken ik nog van vroeger. Ik zeg, joh, kom even binnen, een oma, kom even koffie drinken. En nou, dan vraag ik, ik ken haar kinderen nog, heel klein, dat ze ook bij ons in Reewijk bij de kerk zaten. Ik zeg, joh, hoe gaat het met jou en met je kinderen? Ja, ze hadden al kleinkinderen, zeg maar mijn kinderen, ja, allemaal gestudeerd, carrière gemaakt, komen nooit meer in de kerk. Ze zegt, ja, maar er komen nou nu mijn kleinkinderen. En dan met eten, en dan zeg ik, ja, zullen we bidden? En dan zeg ik, kind, zeg zomaar, oma, wat is dat? Wat ga je nou voor rare dingen doen? Begrijp je? Een derde geslacht. En hoeveel zitten hier ook niet, die naar hun kinderen of kleinkinderen kijken en zorgen hebben dat ze zijn afgedwaald. Dat ze niet meer getrouw zijn gebleven. Want hoe werd dat nou levendig gehouden? God geeft er instructies voor. Dat eerste plaats door te horen. Hoor Israël. elke keer klinkt uw oproep, de daden moesten elke keer verteld worden, de Torah moest voorgelezen worden. Het geloof zit in het gehoor. En zo moest het volk Israël elke keer horen wat God gedaan heeft. En dan de lofzang, de lofliederen en de gebeden. Ze verkondigen Gods grote daden. Psalm 22 zegt het toch ook? Gods aanwezigheid, hij troont op de lofzangen van Israël. Ook op uw lofzang? Ja, toch zeker. En Psalm 78, wat we gelezen hebben. Nou, als je heel die psalm leest, is het een en al een opvolging van de daden die God gedaan heeft aan zijn volk. En dan de feesten, die gevierd werden. Die hoogtijden des Heren, zo worden ze genoemd. En dan dat Pesachfeest met die zedematen. En dat is zo mooi, dan moesten kinderen vragen, vader, wat betekent dit? Dat zuur, of wat op die schotel lag, die zure kruiden. En dan kon die vader vertellen in al zijn enthousiasme, wij waren slaven in Egypte. Ja, horen, de lofzang, de feesten. En wat is het nou in onze tijd? Nou, broeders en zusters, ik denk dat het grote probleem is dat wij veel te veel het onderwijs van onze kinderen hebben overgelaten aan de onderwijzers en andere instellingen. In plaats van dat we het zelf gedaan hebben. Want het is toch zo, laten we eerlijk zijn, nu we deze coronatijd hebben, het kan ook een zegen zijn, want de ouders zijn veel meer thuis. U hebt tijd. Zit u constant naar dat journaal te kijken waar de ene leugen naar de andere verteld wordt? Ja, sorry hoor, maar zo ervaar ik het wel. De waarheid, ik kijk er niet meer naar. Maar dan heb je ineens tijd voor je kinderen en je kleinkinderen. Of hebben we niet te vertellen dat we gunstbewijzen hebben ontvangen van de Heer? Ja, toch zeker? Want zij moeten opgroeien. Onze kinderen, onze kleinkinderen moeten opgroeien in een tijd die steeds godenvijandiger wordt. Daar ben ik van overtuigd. De krachten van de duisternis nemen alleen maar toe. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Broeders en zusters, de toegang tot die gunstbewijzen van God is het gebed. En ik zal u een kleine anekdote vertellen hoe ik als kind ervaarde het gebed. Ik denk dat ik een jongen was van een jaar of 6, 7. Ik had konijnen en ik moest altijd gras met mijn handen plukken. Het was in de 50 jaren, het was allemaal arme troef. Tot een dag dat ik een grasschaar kreeg. En ik gras knippen, maar op een dag was ik dat ding kwijt. En ik vreesde dat mijn vader zou zeggen, Piet, waar is die grasschaar gebleven? En ik weet dat ik als kind op zolder in bed lag, onder de dekens. En dat ik toen voor het eerst bewust bad, Heere, alsjeblieft, maar ik mijn grasschaar weer vinden. Nou, u lacht misschien om, maar voor mij was het heel bijzonder. Want de andere ochtend loop ik de schuur in. En op de plek waar ik al 100 keer gekeken heb, lag mijn grasschaar. En dat heb ik nooit vergeten. Ik wil u 3 dingen noemen van die gunstbewijzen. Kijk dat ik hier mag staan, dat had ik nooit verwacht. Met allemaal gebreken en gebreken. Want weet je, als kind op de lagere school was ik heel slecht in lezen, dicté en taal. Als ik mijn rapport kreeg, was het altijd een paar 3 en een paar 4 voor taal en lezen. En dan kwam ik thuis bij mijn vader en ik liet mijn rapport zien. Maar er stond ook voor bijbelkennis en vestje een 9 en een 10 op. En wat zei mijn vader? Ach jongen, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle dingen in het leven worden je toegeworpen. Woest werd ik. Ik rende, ik weet nog dat ik de keuken uitrende en op de trap ging zitten en zitten mokken, want ik wou ook een goed rapport hebben. En nu, ik bijna 72 ben ik nu, zeg ik, het is waarheid in mijn leven geworden. Dacht ik nog staan, het is waarheid geworden. Die oude man had gelijk. En dan mag ik, ja, ik heb 30 jaar in het bedrijf gewerkt. En ik heb het altijd gezien als wat van Jozef staat. En de Heere was met Jozef. Het was altijd, ja, de orders kwamen vanzelf binnen. Ik heb nooit geen problemen gehad. En dan ineens, ja, dan mag ik gaan dienen. En die laatste hersenjaar, dat was best moeilijk in het bedrijfsleven, want toen deed ik mijn opleiding. En dat was, 's avonds was ik te moe van alle zorgen en dingen. Dus ik studeerde elke ochtend om 5 uur, ging ik uit bed. En dan in de auto zat ik Hebreeuws en Grieks te leren. En dat is best een belasting geweest voor ons jonge gezin. En ik moet mijn vrouw daar ook erg dankbaar voor zijn. Dat ze dat alles heeft gerund toen de tijd. Een ander punt is dat ik in 1995 mochten we heel veel evangelisatiewerk doen in Oost-Hongarije. En dat was in de gemeente. Daar was een week een campagne. En er werden allemaal kinderen uitgenodigd. Ook allemaal een heleboel zigeunerkinderen. Nou, ik ben daar bij die huisjes geweest, broeders en zusters. Ik heb zelden zo armoede gezien op die Hongaarse hoogvlakte. Winterdag, geen ramen, geen glas in de dingen, een stukje plastic. Verschrikkelijk. Het was de laatste avond en ik zie al die kinderen zo zitten. En nou heb ik contact gehad met de zendelingen die veel jeugdwerk gedaan hebben. Die zei: Piet, denk erom dat je nooit die kinderen bij zo'n laatste avond zomaar weg laat gaan. Vraag ze of ze de hart voor de Heer Jezus willen openstellen en breng ze in het gebed naar de Heer en Heiland. Ja, daar was ik niet zo gewend, maar ik heb het toch gedaan. En ik zag een heleboel vingertjes omhoog gaan en ook van die zigeunerkindjes. En ik weet dat het een dag en nacht heb ik toen gebeden of de vrucht mocht zijn. En nu komt het. Het wonderlijke. 5 jaar later zeg ik tegen mijn vrouw, weet je wat, we gaan eens daar naartoe. We gaan die gastgezinnen opzoeken, die gemeente. En we rijden zo daar weer naar Hongarije toe. En ik kom bij die voorganger en die zegt, ja, nou fijn dat je er bent. Maar morgen is er een speciale dienst in de gemeente, een confirmatiedienst. En wij zitten daar en ik zie die jongeren. De kerk in komen, allemaal in het wit gekleed, is het daar de gewoonte. En ik zie ineens gezichtjes die ik 5 jaar geleden daarvoor heb gezien. Broeders en zusters, God gaf me een kliep. Ik mocht even kijken. U weet dat ik veel naar Salaas dan daar ook op. Maar u weet dat ik veel naar Suriname en Frans-Guyana ben geweest. En na een van die reizen had ik een gebedslast. Ja, hoe dat komt, dat weet ik ook niet, moet ik niet vragen. Ik had een gebedslast dat ik 5 mensen tot de Heer Jezus mocht brengen. Of wie dat daartoe zei, maar ik het zo zeg. En we reizen daar door het land en allemaal bezoeken, maar dat gebeurde niets. En de laatste weekend in Frans-Guyana, in een klein dorpje in het oerwoud, zei die plaatselijke broeder, Piet, ik wil graag vragen of jij het woord wil doorbrengen. Nou, wij zitten daar in een huisgemeente, golfplatte dak, een paar mensen gewoon allemaal. En toen komt er, zegt hij ineens, ja, er is hier zo ook een moeder die wil een kind opdragen, wil jij dat doen? Ja, dat wil ik wel. Maar toen kwam die moeder, en die had niet 1 kind, ze had 5 kinderen. En dan mocht je 5 kinderen van alle leeftijden opgedragen aan de Heer. En dan zit je in het vliegtuig weer naar huis toe. En dan word je heel klein. En dan zit je te huilen als een klein kind en je zegt, Heer, op zo'n manier, ja, op zo'n manier, werkt nou onze Heer en Heiland, broeders en zusters. En ik kan u nog vertellen over Noord-Korea of dat we in de Anders avondmaal gevierd hebben in Peru, hoog bij de broeders en zusters, in dikke jassen. Ik stop ermee, want ik wil niet centraal staan, maar de Christus wil ik centraal. Dat hij het ook in uw leven wil doen, als we maar nederig zijn, als we maar erom bidden. En dat is het grote probleem. Bid u nog dat u in contact komt met mensen die de Heer niet kennen. Als u daarom voor bidt, gaat bidden, dan komen ze op uw weg. Dat zal ik u verzekeren. En God geeft het woord ook aan u. Hoef u zelf niet te doen, maar is het uw verlangen? Zoals de broeder net zei, dat we zielen winnen voor de eeuwigheid. Je wordt tegenwoordig allemaal overspoeld door alle deskundigen. Ik krijg er een punt van, de ene is nog meer deskundig dan de andere. Maar weet je wat wij nodig hebben met z'n allen? En ook Nederland. Die ene deskundige die werkelijk deskundig is. En die zegt, jullie zijn allemaal besmet. Jullie hebben allemaal dat virus. Dat ene virus van de zonde. Kijk broeders en zusters, dat zat ook hier. Dat zit ook hier. Maar dan, die ontmoeting met de Christus aan het kruis. Als je daar, als je bewust bent van je ongerechtigheid en jij ziet die Christus daar hangen, dan weet je één ding. Hij hangt daar voor mij. Ik had daar moeten hangen. Maar hij voor mij. Hij heeft die zondelast weggedaan. Nou, dat is nou de grootste gunstbewijs die God de mensdom schenkt, de geboorte van zijn zoon. Daar kunt u elke dag aan gedenken. Dat is de kern, dat hem toekomt. Alle lof, eer en aanbidding. Want die woorden die geklonken hebben daar al gegogeld daar, het is volbracht. Broeders en zusters, dat zijn de heerlijkste, de kostbaarste woorden die ooit geklonken hebben. Dat zijn de woorden van onze liefste, zoals het Hooglied het zegt. Mijn liefste. Is die ook zo dierbaar geworden in uw hart, in mijn hart? Kijk, dan worden we gereinigd. En dan mogen we zeggen met Psalm 79, gedenk niet meer aan het kwaad wat wij bedreven. Nou, dat doet hij dan ook niet meer, want hij zegt dan ook, ik werp ze in de zee der vergetenheid. Wat een gunstbewijs is dat, dat we verlost zijn van die zondenlast. Dat hij zegt, je mag een nieuwe schepping zijn. Rein, omdat ik jou aanziet in de Christus. Dan zijn we ook, als we die genade hebben ontvangen, in de ruimte gezet. We zijn een vrije mensen. Ja, ik weet het, we zitten nog in dat aardse omhulsel. Maar wat er binnen in ons zit, dat is die nieuwe schepping. Broeders en zusters, en dan is het zo van, als u dat ook zegt van, ja, daar heb ik ook deel aan gekregen. Aan die bevrijding, die genade, die wedergeboorte. Dan hebben we toch wel wat te zeggen tegen onze kinderen en kleinkinderen. Weet je wat het probleem is met kinderen en kleinkinderen? Als u, ik zeg tegen, vaak tegen jonge ouders, ga hard op bidden. Hoe kan je nou van een kind verwachten dat hij leert bidden als hij nooit hoort wat er leeft in het hart van vader en moeder? Ik hoor soms jonge ouders die zeggen, nou laten we bidden en dan wordt het stil. En ik hoor niks. Ja, sorry, maar ja, dan kan ik begrijpen dat een kind zegt, wat gaan jullie doen? Toch? Ja. Maar dan, broeders en zusters, 6 jaar geleden, dan word je zomaar ineens stilgezet met een ziekte. Ikzelf voor de 2e keer trouwens. Maar nu zo ernstig dat de mensen, dat de dokter zegt, nou gaan we dingen voorbereiden. Zal je maar gezegd worden. En dan die chemo, oh, zware operatie en dan die chemokuur. En ik weet het nog goed. 2014, kerst, tweede kerstdag. Ik was zo ziek, zo ziek. De kinderen, ik lag op de bank en de kinderen kwamen wel. Maar ik weet geen eens meer dat ze geweest zijn. En dat ik het uitriep tot God. Dat God toen mij een tekst gaf. En die tekst was Psalm 118, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En dat mag ik nog steeds doen. En weet u, soms zeg je, ja, je moet aan die periode moet je niet terugdenken. Nee, niet de afbraak van mijn lichaam en de pijn. Maar die periode, broeders en zusters, heb ik 3 maanden lang. Kijk, ik geloof dat ik het wel eens gezegd heb. 3 maanden lang werd ik 's nachts wakker. Ik ging naar beneden toen ik ziek liep en ik ging psalmen zingen, geestelijke liederen. Ik heb God nog nooit zo dichtbij ervaren. Zijn gunst aan mij bewezen. En zou ik dan mijn God en mijn koning niet groot maken? Ja, toch zeker. Want hij zelf ging die weg van pijn. En hij zegt dan ook elke keer als het avondmaal is, doet dit tot mijn gedachtenis. En laten we in alles aan hem blijven denken en groot maken. U hebt toch ook die Christus lief. Ik zal gedenken hoe voor deze de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal nauwkeurig op u werken en dezelfde uitkomst merken. En in plaats van bitter klacht, daarvan spreken, dag en nacht. Broeders en zusters, zolang ik de gezondheid mag hebben. En ik ben nog wel uitgenodigd voor het natuurlijk, en ik mag daarom komen. We zullen daarover spreken, over de Christus, dag en nacht. En dan zullen we uit mogen zien naar hem, wanneer hij komt. En dan zullen, ja, als we dat mogen beleven, toevergaderd worden tot hem. Samen, onze Heer, de gemoed in de lucht. Wat een dag, ja, wat een dag zal dat zijn. Amen.